Leuk dat je luistert. Na maanden wachten, na maanden allerlei voorspellingen, het maar op moeten vullen van de winterstop, was het dan eindelijk zover. De eerste Grand Prix van 2019. En natuurlijk gaan we uitgebreid terugblikken in de podcast van Grand Prix Radio. Formule 1 aan tafel. En deze keer aan de tafel...
Ja, ik ben er weer hoor. Frederik Middelhoff van dit lekkere fillertje hieronder.
Patrick Moeken, verantwoordelijk voor de website van Grand Prix Radio.
En Mike Mulder, ook verantwoordelijk voor de website Grand Prix Radio.
En ik ben René Hoogterp. Dit is Formule 1 aan tafel.
Rijdt hij er tegenaan?
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Hey. Ja, ik zei het al. Eindelijk konden we het wekkertje zetten voor de eerste race van het jaar. Traditioneel de laatste jaren in Melbourne. Goh, Mike, waar heb jij de race gekeken?
In bed.
Oh.
Met een brace op mijn knie.
Ja.
Ik was skiën, dat heb ik nog verteld 2 weken geleden, geloof ik. Mm-hmm. Toen gingen de kruisbanden kapot en nu lag ik lekker in bed thuis.
Ja, klinkt als een gemiddelde wintersport dus.
Gemiddelde wintersport, inderdaad.
Heb je de banaan gelegen?
Nee, nou, heb je even... Dit gebeurde dus ook.
De tijd is kostbaar.
Het is kostbaar. 28 minuten nog, maar ja, gaan we.
Ik was in Italië skiën, in Wolkenstein. Zelf hadden die van Gardena daar.
Wat?
Wolkenstein? Wolkenstein daar. Zuid-Tirol, ja, top. Nee, Wolkenstein. Maar goed, mooi skigebied, lekker eten. En je wordt daar dus, als je op de piste iets overkomt... word je door de carabinieri met een sneeuwscooter van de piste gehaald. Echt gek. Hey, dat is fantastisch. Dus ga daar skiën, breek wat op de piste... en je wordt met, door de carabinieri, door die politiemannen daar... word je in de sneeuwscooter van de piste gehaald. Echt gek.
Ja, maar nu weet ik hoe jij die fles grappa komt.
Die heb ik gekocht daar, jongens, voor jullie.
Nou goed, maar heb je ook de race gezien? Ook?
Ja, uiteraard, tuurlijk. Je gaat niet 3 maanden te wachten het hele winterseizoen... om dan niet te kijken, natuurlijk.
Oké, heel goed. Fantastisch. Ja. Patrick,
ja,
hoe heb jij de race gezien?
Ja, op werk bij nu.nl.
Ah, jij moest echt werken. Frederik, moest je ook werken?
Nee, ik lag lekker horizontaal in bed.
Kijk, heel goed.
Ik moest nog wel een interviewtje geven voor de radio. Maar,
goed. Maar als we even in 1 zin mogen samenvatten wat we van de race vonden. En daarna gaan we wat dieper in verschillende onderwerpen die we zelf aan tafel gaan brengen. En los daarvan ook nog wat kleinere onderwerpen. Ik begin met Patrick, 1 zin.
Een zin of een woord?
Ja, een woord mag ook.
Fantastisch.
Fantastisch. Waarom is het? Fantastisch dat we weer zijn begonnen, maar het was geen fantastische race.
Wel.
Oh ja?
Absoluut. Vertel. Ik heb zoveel leuke dingen gezien. Eigenlijk, Albert Park is altijd een optocht, hè?
Ja.
Dat was het dit keer niet. We hadden een middenveld dat ongekend dicht bij elkaar zat. Als we de voorste posities een klein beetje vergeten. Een verrassende, laten we het ook niet vergeten, want we hadden een verrassende winnaar.
Ja.
Die had van tevoren ook niemand ingetekend. Een Red Bull die geweldig ging. Een Gasly die totaal niet ging. En nogmaals, die gevechten in het midden.
Dat vind je ook geweldig.
Ja. Dit was geen zin trouwens.
Fantastisch.
Dankjewel.
Dus dadelijk gaan we er verder op in. Als jij in 1 zin moet samenvatten.
Kan het in 1 woord samenvatten.
Ook bemoedigend. En dan doel je, denk ik, op de prestatie van die ene Nederlander.
Nee, de vooruitzichten voor het komende jaar.
Oké, okay, nou bemoedigend. Mag je zo meer over vertellen?
Helemaal niet.
Ja.
Want Mercedes reed weer weg en klaar. Dus we kunnen weer ons weer opmaken voor een jaartje Mercedes.
Nou, dat is jouw conclusie? Als je puur
naar deze race alleen kijkt... Yep. Dan zie je gewoon 2 Mercedes wegrijden. En de ene rijdt 21 seconden voor de andere. En die rijdt nog eens een paar seconden voor fantastisch Max Verstappen... die Honda een podium geeft. Maar ik zie toch gewoon vooraan 2 Mercedes staan.
Maar als je ergens niet een heel seizoen aan moet ophangen... is het wel de eerste race in Albert Park.
Uiteraard. Dat zeg ik niet. Maar als je op basis van puur alleen deze race krijgt... denk ik van oké.
Nee, want dat ben ik niet met je eens. Vorig jaar had Hamilton ook een dikke voorsprong in de kwalificatie. 17e.
Ja, maar wie won de race?
Vettel.
Ja.
Maar door een blunder
van
Hamilton met die safety car. Ja. Anders had Hamilton ook met 1,5 minuut voorsprong gewonnen. En de race daarna was Ferrari weer dominant.
Die 18 in kwalificatie op de Ferrari.
Het zegt helemaal niks.
Dat zegt echt geen bied.
Nee, dat zeg ik ook niet. Maar als je puur kijkt naar wat je vindt van die race... ja, dan zie ik 2 Mercedes voorop rijden. Ja.
Zo dadelijk meer erover. We hadden het even van tevoren over... breng even een punt mee aan tafel. Daar gaan we het wat meer in detail over hebben. Want als we helemaal in het wilde weg een race gaan analyseren, dan hebben we niet echt een structuur. Houden we natuurlijk wel van, hè? Beetje structuur. Patrick, wat was jouw punt wat je graag wilde inbrengen voor de Grand Prix in Melbourne?
Nou, het weekend van Red Bull, hè? Dat begon op vrijdag. Begint altijd op vrijdag. Maar ja, wij hadden het nieuws op de website staan. Met dank aan onze man ter plaatse, Olaf. Toch even noemen.
Zo.
Ja, de chassiswissel. Hè? Olaf die liep door de pitstraat als een van de laatste journalisten daar nog ter plaatse. En die zag opeens 3 auto's in de pit staan.
Riant opgepikt ook, dat bericht.
Ja, echt. Het is wereldwijd. We zijn helemaal viral gegaan. En het klopt ook. Hè? Want er bleek dus een scheur in de benzinetank te zitten. Verstappen kon geen longruns rijden. En eigenlijk zonder ook maar ervaring te hebben, reed hij een waanzinnige race.
Ja, het is eerder ook, wat ik begreep, noodbreekt wet. Want het is eigenlijk ook omdat Milton Keynes niet om de hoek is. En zo'n chassis wisselen is dan makkelijker, omdat het onderzoeken van zijn tank en zo. Ja, ze hebben niet de materialen.
Jawel, maar toch. Hij kon met, volgens mij heeft hij maximaal 6-7 rondjes in de training gereden. Voorafgaand aan de kwalificatie zei Horner, we hopen dat we op de derde startrij staan. Daar was echt wel een klein beetje paniek. Nou, en als je dan ziet hoe ze dat opgelost hebben.
En nog hadden ze eigenlijk, denk ik, op race day de balans niet helemaal voor elkaar.
Nee, het kan nog beter. Want Verstappen die heeft een soort noodsetup heeft hij gepakt. Hij heeft
gewoon van Gasly gekopieerd, toch?
Nee, een hele andere. Ook een soort test. Want die van Gasly die had wel uitgeprobeerd maar tijdens de derde training. Maar die werkte ook niet.
Hij moest hem dus eigenlijk nog wel op smaak maken. Maar dat was gewoon een beetje een soort van wild guess.
Ja, hij heeft gewoon gegokt inderdaad. En het is goed uitgepakt. Ook met simulatorwerk dat ze nog tussendoor hebben kunnen doen.
Okay.
Maar ik denk als je nu al zo'n pace kan rijden, en met name die race en kwalificatie eigenlijk ook, want daar was hij ook gewoon hartstikke snel kunnen concurreren met de Ferraris, is dat echt ontzettend veelbelovend voor het nieuwe seizoen.
Ja. Het is viel Ferrari niet meer tegen dan dat Red Bull juist opviel?
Ja, nou, dat ben ik dan wel met een goed punt, inderdaad. Maar ik weet niet zozeer. Ik heb het idee dat het chassis van die Ferrari gewoon niet werkte bij het park.
Ja, nee, goed.
Dus ik zie ze eigenlijk gewoon Bahrein wel weer in de mix zitten.
Ze kregen de banden niet aan de praat.
Totaal niet.
Dat ook.
Nee. Maar het is toch wel. Dan waren ze zo dominant. We hadden ze ook volgens mij op één gezet na de wintertest.
Fucking testdagen. Mensen moeten een keer ophouden om eens een keer van die.
Ja, maar Frederik, dat hebben wij toch ook gedaan?
Ja.
Ja, ik doe net zo hard mee.
Ja, kom op.
Maar zullen we gewoon volgend jaar gewoon eventjes 2 weken lang onze blinddoek opdoen? En van ja, oké, die heeft 1000 rondjes. Leuk, ziet er goed uit.
Nee, maar ze hebben echt wel wat gevonden ook tussendoor.
Zal zeker.
Het valt ook wel een klein beetje te verklaren. Kijk, als Mercedes, die hebben zoveel rondes daar ook gereden. En die hebben echt volledig hun eigen programma hebben die af zitten werken. Niet in paniek geraakt. Kwamen de eerste week hadden ze nou echt wel een moeizame week. Toen brachten ze die tweede week dat nieuwe concept. Wat
en fantastisch. Met een nieuwe auto gewoon.
Eigenlijk een bijna nieuwe auto.
Maar ik wilde eventjes zo dadelijk meer over Mercedes. Ja, Red Bull. Laten wij Red Bull blijven. Want Verstappen dus een geweldige race na een zeer onoptimale voorbereiding.
Ja. Nou, waarom ik ook zeg bemoedigend is omdat ik bij dan even als we in Red Bull termen spreken, de motor is nu gewoon niet meer het banco. De auto en we weten van Red Bull, weet je, waar ze nu al staan en ze kunnen gewoon met dat chassis zo ver vooruit werken. Ik zie die Pierre Wachet en
staan bij
Adrian Newey. Ze zitten gewoon te smikkelen, gewoon wat ze nog allemaal kunnen doen.
Red Bull is zo'n beetje ook omdat het in het begin van het seizoen is. Hè, Red Bull begint al met een relatief kale auto aan het nieuwe seizoen. Ze ontwikkelen zich wel. Altijd als een van de beste teams. Ja. Maar daar laten ze ook wel de ruimte voor. Als zij nu al hier staan. Plus dat Albert Park ze gewoon nooit ligt. Ja, dat belooft heel veel.
Nee, dat is absoluut waar. Pierre Gasly nog.
Ja, ik kan het zeggen. Verstappen die dus zijn eerste podium behaalde in Melbourne. Zijn 6e podiumfinish op rij.
Ja, nooit gebeurd, hè?
Nog nooit voor hem. En van de huidige rijders is dat ook de langste streak. Ja. Dus wat dat betreft is hij prima bezig. Pierre Gasly, niet zo.
Ik denk dat ze niet heel erg tevreden zijn over Gasly. Ik heb Marco niet gehoord, maar afgelopen. Maar die was niet heel erg tevreden.
Ik vond vooral dat ze zich heel erg achter argumenten gingen scharen. Van, nou, weet je, geef het joch nog een kans. Even een paar wedstrijden. Het was ook onze fout met die kwalificatie, met die strategie. Dat we hem niet nog een tweede run gaven.
Dat zeiden ze echt alleen om
maar dat
uit
waren de enige argumenten waar ze aan vasthielden.
Dat klopt ook niet. Want hij reed achter coureurs die die minder verse banden hadden dan hij. Hij had een betere strategie. En dan zegt hij, ja, ik zit in de DRS-trein, maar kom op, je zit in een Red Bull. En als je ziet hoe hard als Verstappen, die had 2 bochten nodig om Vettel in te halen.
Uitkomen pitbox of pitstraat, nadat hij zijn verse bandjes had, liet hij zich gewoon Hij liet ze gewoon pakken.
Ja, maar is dit, niet het deukje van Barcelona?
Wat dat wou ik net zeggen. Ja.
Ik denk dat dit het deukje is van Barcelona. Dat hij durft niet meer zo diep in te remmen.
En dat moet ik hem wel nageven ook. Want Horner had voorafgaand aan het weekend tegen hem gezegd: begin gewoon rustig. Trek je niks aan van Verstappen. Rij je eigen tempo. Zorg dat je die auto leert kennen. Daarom was hij in VT1 was hij ook een dikke seconde langzamer dan Verstappen.
Ja.
Maar kom op. Je rijdt verdorie in een Red Bull. Dit kan echt een goede Red Bull, de beste Red Bull van de afgelopen jaren.
Auto had hij makkelijk punten moeten rijden. Punt. Ook waar hij is gestart.
Dat was Red Bull. Waarschijnlijk gaan we het zo dadelijk toch weer linksom rechtsom weer over Red Bull hebben. Maar laten we toch eventjes...
We zijn enthousiast.
Nou, dat is positief. Dat is mooi. Houd het vast. Ja. Frederik, jouw punt voor...
Ik moet onze grote vriend Lance Stroll. We hebben hem vaak verguisd. Rijke luis, jochie. Maar Joch heeft toch even punten binnengesprokkeld. Twee stuks.
Ja, absoluut. En ik heb daar ook eventjes over nagedacht. En ik dacht, ja, dat is inderdaad wel zo. Maar Giovinazzi, die natuurlijk zo lang doorreed op dat setje banden. En iedereen erachter in die trein.
Giovinazzi treintje.
Dat is natuurlijk wel het voordeel geweest.
Dat is onder andere het voordeel.
Daarom heeft Stroll punten gescoord.
Ja.
Dat is natuurlijk wel het enige, maar...
Je vond hem niet imponerend dan?
Maar wel in de kwalificatie was hij ook gewoon sterk.
Ja.
Laat ik het anders zeggen. Perez was gewoon nergens te vinden. Mike?
Nou, dat vond ik het meest opmerkelijk. Niet de prestatie van Lance Stroll zelf die 2 punten pakt. Maar dat Perez ver achter beëindigt. Dat vond ik het meest opmerkelijke van het hele verhaal.
Maar de kwalificatie niet?
Nee, de kwalificatie was Perez, geloof ik... Top 10, Q3?
Tiende. Stroll hij gewoon weer in Q1 eruit, hoor.
Dan heb ik helemaal verkeerd. Excuus.
Ik dacht eigenlijk ook, Frederik die gaat... Ik snap eigenlijk ook niet dat Frederik het nu voor hem op gaat zitten nemen. Wat zeg je nou, Frederik? Een goede race van Stroll, kom op. We mogen allemaal één ding uitkiezen. Dan kies jij een goede race van Stroll. Hoe kom je erbij?
Ja, ten opzichte van zijn teamgenoot die al een paar jaar rijdt bij Racing Point Force India, Spijker, Sahara... Heeft hij fantastisch precies.
Maar luister, als jij in het vierde seizoen Formule 1?
Nee, oké, maar als jij... Er wordt zo gesuggereerd dat het joch zo geen talent heeft. Maar dit is gewoon echt bullshit. Als jij gewoon een 9e plaats kan rijden met zo'n auto... dan ben je gewoon een goede coureur en hoor je thuis in de Formule 1. Is het een topper?
Wow.
Is het een niveautje Ericsson? Ik denk dat hij daar wel boven zit. En ik denk dat die jongen zich best wel kan ontwikkelen.
Ja,
de tijden dat hij zo
shakerig
met
auto.
Nee, dat ook. Maar de tijden dat hij zo met zo'n shakerige handjes daar achter het stuur zit, die zijn ook al voorbij. Ik zie gewoon ook solide stuurbewegingen bij hem. Oké, het joch is een beetje een goudvis met interviews. Maar ja, als dat het enige is en als hij gewoon op de baan kan antwoorden, waarom niet? Ik bedoel, ik geef het onze grote vriend Sergio Perez gewoon wel te doen. Maar ja, misschien zien we in Bahrein wel weer dat hij onder oren wordt gereden.
Nou, ik vind dat wel een goed punt. Perez, goed in de kwalificatie. Dus ik mis gewoon even dat Perez gewoon in de top 10 had gekwalificeerd. Hartstikke leuk. Goed dus voor hem.
Goed huiswerk gedaan, joh.
Ja, ik heb de kwalificatie niet gezien, eerlijk gezegd. Maar goed. Is dat dus inderdaad het meest verrassende dat Perez gewoon nu... in ieder geval in Melbourne gewoon totaal niet meekwam in die race.
Nou, dat viel ook wel mee. Het middenveld zit gewoon heel erg dicht bij elkaar.
Ontzettend.
Er is eigenlijk geen vierde team. Het is Williams, staat achteraan. Ja. En daarachter zit het echt ontzettend dicht bij elkaar. En iedereen kan zevende worden achter die topteams.
En er is nog geen beat van te zeggen. Want Albert Park gooit wat dat betreft ook alle verhoudingen helemaal op de schop.
Ja. Dat hebben we ook inderdaad in het verleden gezien. Het is een circuit op zich. En er zullen meer...
Zanderig. Veel zooi op de baan.
Ja,
veel wind.
Het is gewoon een stratenbaan. Dus wat dat betreft...
Ook echt een waardeloze stratenbaan eigenlijk. Volgens mij
qua grip vleugels.
Ja.
Ja.
Adelaide.
Natuurlijk, dat zei ik vorige week al. Adelaide moet gewoon terug.
Gewoon erin.
Fantastisch.
Goed, van Lance Stroll naar het volgende onderwerp wat we even willen aankaarten. Mike.
Ja, Mercedes. We hadden in de eerste testweek, we hebben het er al over gehad... een beetje onze twijfels over Mercedes. En Ferrari was natuurlijk verder. Dit en dat is zo. Maar pot Jan Dozy, wat hebben die gewerkt de afgelopen weken? En wat heeft vooral Valtteri Bottas de afgelopen maanden gedaan? Een complete transformatie. Wat een vent, wat een kerel, wat een baard. Ik zag hem op een podium zag ik hem... champagne drinken alsof hij Kimi Räikkönen is. Hij zegt fuck you over de boordradio. Hij steekt zijn middelvingers op. Ze zeggen wel eens, aardige jongens worden geen wereldkampioen. Maar dat heeft hij zich wel ter harte genomen. Hij heeft wel.
Maar hij zat vrijdag nog wel met Dalmatie puppies.
Puppies.
Ja, maar dat waren ook wel heel erg leuke rondjes, moest ik zeggen. Schattige rondjes. Ik bedoel, daar word je geen mietje van.
Nee, maar jou wil ook altijd goed.
Nee, ik moet zeggen, het hele verhaal rondom nice guys finish last en zo, dat heeft hij zo te hard genomen, geloof ik. En hij is gewoon een motherfucker aan het worden, heb ik.
Ja. Zal ik het je zeggen, Mark?
Nou, zeg het eens.
Hij is gewoon lucky geweest dat Hamilton iets met zijn vloer had. Totaal geen gevoel in die auto, want hij had hem echt tot gort gereden.
Niet eens. Ja, maar als iemand dus een slechte race heeft, dan is het meteen weer problemen met de vloer. Wat is het nou? En natuurlijk, ja, er was schade aan de vloer. Maar kom op, is dat dan, is dat die 20 seconden?
Denk het wel.
Oké, nou als dat zo is, dan mogen wij dus ons heel erg blij zijn. Mogen we eigenlijk ons in onze handen wrijven dat Hamilton dat had. Want anders was het echt een hele saaie race geweest. Want dan hadden we twee Mercedes de 20 seconden vooruit zien.
Ik geloof er wel heilig in dat Bottas bij zichzelf te raad is gegaan. Dat zei hij ook in Barcelona. Was geloof ik bij een persmomentje van hem. En daar zat hij heel rustig te vertellen. Nou, ik heb de hele winter in Finland gezeten. En ik heb echt eens goed in de rally gereden. En goed in de spiegel gekeken. Ja. En hij zegt, ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik gewoon nog helemaal niks gepresteerd heb in de Formule 1. Ja. Hij zegt, ik zit nu bij een topteam. Ik heb mijn kansen gewoon niet gepakt. En dat moet gewoon beter. En dat ga ik dit jaar doen. En hij was echt helemaal relaxed. En dat zag je daar al een beetje. En toch, ik ben een beetje cynisch. Ik denk ook wel, ja, daar gaat hij weer.
Het is de vraag hoe lang hij dit volhoudt, deze.
Nou ja, kijk, hij heeft in principe heeft hij zijn contract ook in zijn eigen hand. Hè? Ja. Want hij heeft nu dit contract loopt af komend jaar. Mercedes heeft wel een optie genomen voor nog een jaar. Dus het is voor Mercedes eigenlijk makkelijker om het contract van Bottas te verlengen dan bijvoorbeeld een Ocon erin te zetten.
Zo, die stond er ook als, echt als, zuur op
bij. Als hij gewoon in de positie blijft dat hij kan knokken met Hamilton, dan krijgt hij never nooit de teamorder om Hamilton voorbij te rijden of te laten. Wat dat betreft is dit een droomstart van het seizoen voor hem.
Maar goed, dan lees ik allemaal verhalen weer van hij is nu meteen een titelkandidaat, kom op zich, na één race.
Ja, daar gaat het over.
Ja, maar dat kun je, ja, zeg maar. Ik bedoel, er zijn 6 titelkandidaten, misschien 5.
Ik hoop vooral dat hij zijn baard tot de grond laat groeien. Echt zo'n Finse rebel.
Wat vonden jullie van dat hij zei op de radio? Van fuck you, hè? Who it may concern. Fuck
ja, en dan gaat hij achteraf weer helemaal goed praten. Van ik bedoel dat er helemaal niemand. Nee, gewoon niks zeggen, gast. Gewoon een gemeente. Ja. Fuck you. Ik heb ook harde kritiek op de man gehad. Ja, ik accepteer deze fuck you. Maar alleen als je Bahrein hem ook pakt.
Hij bedoelt dat voor jou ook, Frederik.
Speciaal voor jou.
Ik denk dat hij
zeker was. Voor de media bedoeld. Met name
ik wil dat graag zien. Weet je, er is wel een kentering. En ja, dat vind ik tof.
Nee, ik vind het heel mooi. Het is misschien het was ook een fuck you misschien naar Esteban Ocon, die ik wel heel erg nadrukkelijk aanwezig vond.
Die was echt de thee aan het brengen aan iemand toe.
Niet normaal.
Zo.
Ik bedoel, hij was waarschijnlijk uitgenodigd door Toto Wolff, maar hij stond continu met zijn bakkers boven op het schermen. En continu in beeld.
Een soort stagiair van de grote baas. Ja,
inderdaad. En een soort van zwaard van Damocles dat boven Bottas hangt van... als je niet goed presteert, dan staat dit je te wachten.
Ja, maar daar iemand die heel naar.
De regie was waarschijnlijk aan het wachten op een spin van Bottas. Ja, en dan het shot van Ocon. Helaas hebben we niet goed gedaan.
Ik was aan het wachten op een shot dat hij de plintenladder had gevonden. Maar dat had hij nog niet gevonden.
Heeft even jullie de persconferentie ook gezien toevallig met... Dat was ook wel interessant, want dat duurt al een kwartiertje, 20 minuten. En hij was best wel chagrijnig, een beetje norrig. En dan vroeg je ook van, hoeveel vragen nog? Nog 2? Nou, nog 1. Vroeg je nog aan die Tom Clarkson die dat deed. Is dit de laatste vraag? Laatste vraag geweest. Hij zei ook, jongens, blijf nog even zitten. Ik wil toch nog wat zeggen. Hij zegt, deze race heb ik gewonnen voor Charlie Whiting. Nou, dat vond ik echt toch wel...
Bottas
zei hij Vond ik toch wel heel vrij van hem, ja.
Ja. Nice.
Dus, nee,
ik dacht eerst dat je het over Ocon had, maar dat snap ik het
nee,
wel.
Nee.
Dat is lang.
Maar ja, ik dat vind ik toch ook wel weer mooi. En daarom gun ik het hem met deze DCC. Hij heeft vorig jaar natuurlijk ook wel zoveel shit over zich heen gekregen.
Ja, absoluut.
Ja. En voor het kampioenschap is het ook wel super natuurlijk. Want stel je voor dat Hamilton had gewonnen. Vettel wordt 4, die staat toch al op een kleine achterstand. Mm. Ja, dan krijg je wel weer dat gelul dat Hamilton of dat Bottas in dienst van Hamilton moet gaan rijden. Ja,
wat ik me wel afvraag is of hij deze mindset, deze energie het hele seizoen kan volhouden. Want het is een beetje de strijd die Nico Rosberg natuurlijk ook een jaar lang heeft moeten voeren tegen Hamilton.
Ja.
En die heeft na 1 jaar gezegd, oké, het is me nu gelukt, maar ik kan dit nu nog een jaar opbrengen.
Ja. Ik vraag me af, als ik Mercedes zou zijn, dan zou ik ook zo lang mogelijk wachten met dat contract verlengen.
Ja, absoluut.
Dat zag je vorig jaar ook toen dat contract verlengd werd. Toen werd het allemaal minder na Duitsland.
We gaan het ongetwijfeld zien.
We hebben het half gehad over Ferrari. Maar eigenlijk ook weer niet heel erg veel. Laten we daar nu wat meer in detail op ingaan. Charles Leclerc in zijn eerste race voor Ferrari. Nou, redelijk rustige openingstint. En toen vervolgens in de tweede stint kwam hij steeds meer dichterbij bij Sebastian Vettel. En werd vervolgens gesommeerd om even afstand te nemen. Verrassend of juist helemaal niet?
Ik schrok daar wel van.
Ja?
Ja.
Totaal niet.
Ik ook niet.
Ja, Maar dat, dan is het gewoon het aloude Ferrari.
Ja, maar dat hebben ze ook gezegd van tevoren.
Precies.
Als het niet hoeft of zo. Als ze gelijkwaardig zijn, redelijk gelijkwaardig.
Hij kwam met 2 seconden per ronde.
Ja, maar mag het als je 26 rondjes versere banden hebt?
Als je gewoon schijt hebt, trek je die radio eruit en rond je toch voorbij bij Vettel.
En dan sta je volgende week weer bij Alfa Romeo.
Nee, dan ben je de held gewoon van de pers.
Nee, maar dat heeft Binotto ook gezegd in Barcelona. Van, als erop aankomt, is Vettel onze man.
Precies.
Tenzij Leclerc structureel sneller gaat zijn in de eerste seizoen.
Dat
het nog 4-5 keer gebeurt, is dat natuurlijk anders.
Vergeet niet waar het vorig jaar is misgegaan. Ze hebben vorig jaar die stalorders niet aan Räikkönen gegeven. Ja. Waardoor Vettel heel veel punten in de WK heeft misgelopen.
Ja, dat is wel waar.
En daar kun je beter op anticiperen door nu al te zeggen, Leclerc.
En als ik dan ook heel eerlijk ben, heb ik het ook nog niet gezien bij Leclerc dit weekend.
Nee, zeker.
Maar overal snelheid.
Ja. Ik had volgens mij vorige week gezegd dat Leclerc wel pole position zou staan. Ja. Toen ook in de wetenschap, of tenminste met de gedachte dat Ferrari er best wel aardig bij zou staan. Ja, nee, inderdaad. Nee. Viel tegen.
Ik vind het niet tegenvallen. Ik vind het helemaal niet gek dat zo'n jongen even de tijd
misschien niet tegenvallen, maar ik had misschien stiekem gehoopt dat Leclerc meteen vol eroverheen ging. Ja. Maar dat was dus niet zo.
Maar vorig jaar zag je het ook in zijn Sauber-tijd. Toen in zijn eerste race bij Sauber was Eriksen ook sneller. Sterker nog, pas in Baku, de vierde race, reed hij opeens in de punten.
Absoluut, absoluut. Hoe lezen we de tactiek van Vettel? Ging heel vroeg naar binnen. Gewoon waarschijnlijk om puur in de aanval te gaan. En daar reageerde Hamilton op.
Ook dat snapte ik wel. Ja, je wil wat doen. Hè? Dus probeert Ferrari het zo. Ik vind het ook wel weer moedig. Als Ferrari, die hebben vorig jaar zoveel onder vuur gelegen. Dat tactieken verkeerd uitpakt. Ook terecht.
Ja, en toen kwam Red Bull. Iedereen.
Ze moesten iets doen om die Mercedes uit elkaar te trekken. Ja, dan is dit vind ik helemaal
geen lachende derde was Red Bull die nog even 10 ronden verder ging. En, dat vond ik wel wauw. Echt te gek.
Maar denken we echt dat dit een Albert Park, dat Ferrari er over anderhalve week of iets meer anderhalve week er wel gewoon bij staan?
Ze zullen sowieso wel een pakket voorvleugels, achtervleugels drukken, denk ik. Maar
ik denk dat Vettel of Leclerc pakt pole in Bahrein. Ik durf hem wel aan. Die waren zo goed tijdens die wintertest. En dat zag je ook gewoon. Die auto reed echt op rails. Dat kan niet zomaar weg zijn. Ze hebben gezegd, dit is eenmalig. Daar geloof ik echt in dat ze die auto gewoon niet aan de praat gekregen hebben. Binotto zei ook van dit kan gebeuren. Dit klopt niet met wat ze hebben berekend. Die hebben echt geen grote problemen of zo. Daar geloof ik
ook
niet.
Ik geloof ook niet, maar ik denk dat Mercedes wel een tandje ingehaald heeft.
Ja, dat zeker.
En vooruit is. Dus daar ik zou hem nog niet heel erg op Ferrari inzetten. Ik zie 50-50.
Ik wil nog één puntje inbrengen, letterlijk. Het puntje voor de snelste ronde.
Ja, fantastisch. Ja,
geweldig toch?
Ja, geweldig. Ja,
ik las zelfs mensen die erover aan het zeiken waren. Waarom?
Waarom? Waarom zijn ze aan het zeiken?
Ja, dat weet ik ook niet meer, maar ze waren aan het zeiken. Maar dat heb ik heel vaak op Twitter, dat mensen aan het zeiken zijn. Joh. Waarom?
Ja, maar goed. Maar,
leuk element.
Geweldig.
Ja, geweldig. Ja,
top.
Absoluut.
En het mooie was dat dat het niet mocht, hè, van Toto Wolff. Of Hamilton en Bottas, die mochten allebei niet voor de snelste.
Ja, maar je weet ook, als je iets zegt tegen een kind en je mag het niet, dan doe je het juist wel, toch?
Nee, ik vond het echt een fantastisch element. Zo aan het,
een soort extra, net op het, wat vaak het punt is, dat iedereen denkt, nou, we gaan nu die race uitrijden, nog 7 rondjes, nog 6.
En eigenlijk,
en nu opeens weer een nieuw element. Wat voelt geweldig.
En dat is ook logisch, want je kan 21 punten extra verdienen in een seizoen.
Ja.
Dat is gewoon bijna een Grand Prix overwinnen.
Ja.
Ja. Nee, joh, een fantastische dimensie. En ik vroeg me ook wel af, waarom stopt Leclerc dan ook niet?
Precies.
Hè? Ja, dat
is toch
wel een beetje lastig.
Autosport kwam daar weer mee. Ja, dat hebben ze niet gedaan. Want het is gewoon veel beter om niet te stoppen. En de veiligheid.
Ik heb het Bottas ook horen zeggen. Dat hij Bottas had in principe een pitstop kunnen maken. Nog, de banden kunnen gooien, de ronde kunnen gooien. En die snelste ronde. Hij heeft hem nu ook gehad. Maar goed, had het nog kunnen doen. Hij zegt ook van maar met een pitstop neem je toch altijd wel een risico. Zeker. Je zag het gisteren ook weer bij Haas. Moeten we het daar nog over hebben? Maar ik vond het leukste aan de snelste ronde dat Hamilton hem over de boordradio heel erg wil, hem pakt, en een ronde later Bottas eroverheen doordijdt en denkt van, fuck you gast, ik ga je krijgen.
Gewoon volle 26 punten.
Hij was volledig voor Bottas.
Ja, top.
Het feit dat Leclerc een pitstop kon maken om de snelste ronde neer te zetten, brengt ons toch weer met het gat tussen de top 3 teams en de rest. Toch weer pijnlijk.
Ja,
dat valt er toch weer stiekem wel tegen.
Ik zit er niet zo bij. Echt niet.
Hadden we niet gehoopt dat vierde team, welk team dat dan ook is. Want ik ben het met Patrick eens. Het middenveld zit fantastisch dicht bij elkaar.
Maar hoe was het 10 jaar geleden, René?
Was het
ook als een...
Maar dat vind ik ook eigenlijk geen argument. Want als iets 50 jaar lang zo is geweest...
Nee, dat ben ik eens. Maar
ja, ik had het eigenlijk ook niet verwacht gezien. Het zijn toch minimale wijzigingen, hè? Die vleugels, het motorreglement is nagenoeg hetzelfde gebleven.
Maar dan het medicijn. Als er een budgetcap zou komen, zou dat niet oplossen?
Nee, maar dan gaan ze toch weer andere dingen verzinnen.
Om een, ze verzinnen altijd al wat.
Ze rijdt ook met B-teams tegenwoordig. Dus je kunt het budget over twee teams verdelen. Je hebt twee teams die je 160, 180 miljoen kunt geven.
Ik denk dat je het anders moet kijken. Wat ik dan liever zie, is dat van die idioten zoals Williams... niet heel chic, sorry... Maar ze kunnen het gewoon allemaal kopen voor Mercedes, maar ze houden zo vast aan
eigen
filosofie. Oké, prima. Maar je moet misschien die filosofie toch wel een beetje overboord gaan gooien, Claire. Want dit werkt niet. En zelfs Toro Rosso, die hebben die hele achtertrein gekocht van Red Bull.
Ja.
Die werkt.
Die ging hartstikke goed.
Dus kunnen we het dan van de onderkant niet zo oplossen dat we naar boven toe gaan werken? In plaats van dat boven maar een beetje...
Maar dat is zo moeilijk, Frederik.
Renault was er in ieder geval... was er behoorlijk duidelijk over wat zij ervan vonden met die B-teams.
Ja, die zijn het niet eens. Maar die hebben ook geen B-team natuurlijk. Ja,
in audiotermen zou je zeggen... upward expansion in plaats van downwards compression.
Ja, oké. Okay.
Maar met die wijze woorden sluiten we af. Vragen van luisteraars. Dan onze Twitter-goeroe hebben we er even bij gehaald. Patrick.
Er is toch nog best wel veel binnengekomen.
Oh jee, verdorie.
Kun je even een bloemlezing doen?
Even.
Ik ga even wat krappen inschenken.
Ja, de eerste vraag die was wel leuk. Die was van Ronald van Meurs.
Ja.
Als de gegevens van de simulator exact overeenkomen met de werkelijkheid... waarom zou je dan nog op vrijdag van een F1-weekend rondjes gaan rijden?
Ik vind het een goed punt. Dan kun je nog verder gaan. Waarom zou je überhaupt nog gaan racen? Op de zondag kun je het goed virtueel doen.
Je kan het allemaal gewoon in de fabriek, in de simulator gaan zitten... en tegen elkaar racen. Dat kan tegenwoordig. Het zal ongetwijfeld te maken hebben... track temperature, hoe reageren banden op de baan en dergelijke. Ja, bedoel, een baan is gewoon anders dan een simulator.
Dus ja, vooral. En om te kijken of het klopt.
Natuurlijk.
Ja, dat is het vooral. Maar goed punt, zeker.
Oh, je hebt ook een beetje...
Lekker. Dus wat moet je erover zeggen... Je moet toch uiteindelijk met die auto's de baan op. Dat zit nou eenmaal in de reglementen.
Ze moeten natuurlijk race simulaties ook testen. Houdt de auto zich, hoe houden de banden zich onder de temperaturen, onder het asfalt? Het is niet zomaar de filosofie van aerodynamica testen. Nee, gaat veel verder dan dat.
Ik vind het wel mooi hoor, die simulatoren. Ik ben laatst mocht ik toen de W-series dames er waren bij Crudden in Amsterdam. Dat is gewoon een Nederlands bedrijf, hè? Die levert gewoon heel veel Formule 1 simulatoren. Mogen ze officieel niet zeggen, maar...
Jij zegt het
bij deze.
Nou, iedereen weet het hoor. Maar dat is fantastisch. Hoeveel in thuis heb ik natuurlijk ook een stuurtje. En hartstikke, misschien hebben jullie ook wel een stuurtje. Maar het gaat zoveel verder dan dat. Want het zijn gewoon de echte materialen. Het is niet simuleren. Het is gewoon the real deal. Dus als je 120 kilo moet trappen, dan moet je 120 kilo trappen. Want het is het fysieke rempedaal.
Ja.
En dat gaat zo ver in details. En er zitten gewoon tientallen... hele, hele intelligente jongens en meisjes die daar aan het programmeren zijn. En dat is fantastisch.
En toch, je ziet ook dat het toch blijkbaar niet allemaal te simuleren is. Want anders had Ferrari hier wel een hele goede auto gehad. En dat vind ik ook wel toch wel weer bemoedigend of zo. Dat je toch niet alles door kan berekenen.
Denkfout nummer 1. Een playseat is geen simulator, mensen.
Nee, dit gaat echt veel.
Is even wat anders.
Ja.
Waarom nog andere leuke vragen?
Ja, heel veel vragen ook over Leclerc en Vettel. Dat hebben we al een klein beetje behandeld natuurlijk. Vonden jullie het een goede beslissing? Een logische beslissing? Ja. We kunnen daar nog wel iets dieper op ingaan.
Nou, ik denk dat het, als ik namens mezelf spreek... ik denk dat het een hele verstandige beslissing is geweest. Ja. Of het de juiste beslissing is, dat durf ik te betwijfelen. Maar ik denk dat het om alle relletjes nu even... voor te blijven. Ja, maar gewoon lekker finishen. Niet op het podium overigens. Voor het eerst sinds jaren dat er niet en een Ferrari en een
Mercedes verstandig,
op het podium
schijnen. Ik heb hier buiten ook een hele mooie coupé staan. Is het verstandig? Nee. Is het leuk? Ja.
Volgende. Maar hier gaat wel iets verder dan of iets
we willen
leuk
toch gewoon racen zien. We willen toch gewoon passie zien.
Ik snap het vanuit Ferrari.
Ja, maar kom op, die jongens die willen de constructeurstitel. Dus die willen met twee auto's finishen. Dan ga je niet tegen elkaar racen in zo'n race. En dan geef je het voordeel. Vettel is de nummer 1. Dat is het al uitgesproken. We hebben het erover gehad. Vorig jaar hebben ze het verkeerd aangepakt. Waardoor Vettel punten is misgelopen. En misschien wel de titel. Dan is die keuze toch heel simpel. Jongens, we rijden...
Maar dan wordt er dus al gezegd... Oké, we richten onze pijlen op Vettel.
Ja, maar dat hebben ze gezegd.
Precies. Okay. Dat hebben ze al in Barcelona.
Daar je antwoord.
Laatste, kort.
Nog kort. Het is een hele korte vraag dit. Waarom heeft Gasly geen ballen?
Ik zal eens even in zijn broek kijken.
Van de molen. Ja.
Oh, heerlijk. Nee, maar, dat zijn de vragen.
Ja, nee, maar die kunnen nog iets verder trekken. Ja, hoe lang moet Gasly de tijd krijgen bij Red Bull?
Ja, ook nu weer één race. Laten we naar China oordelen dat Gasly niet goed
maar
gaat.
Maar ook daar hebben we het al...
Ja, dat is de tweede, derde race.
Maar ook daar hebben we het over gehad. Ik bedoel, hij rijdt in Barcelona twee keer een auto plat. Tenminste, hij rijdt in ieder geval één keer een auto echt helemaal plat. En is gewoon geschrokken en denkt van, laat ik de boel even heel houden. En dat, wat ik begrijp, heeft hij ook van het management meegekregen. Breng die auto gewoon lekker over de finish.
Ik denk dat ome Helmoet wel een deadline hierop heeft staan.
Ja, denk ik wel.
En dan krijgen we het Fiat weer terug.
Hij moet binnen zoveel races wel zo staat er wel.
Ik vond het wel schitterend dat hij vast zat achter Fiat.
Wat
zal die man in zijn spiegels genoten hebben?
Yes.
Jezus.
Ja, ik had ook een staartje gelezen dat Fiat in alle races die hij deelnam... bij Toro Rosso hem allemaal punten heeft gescoord. En bij Red Bull niet. Dus goed, hij heeft weer goed voor elkaar. Dit was hem weer, mannen. De podcast Formule 1 aan tafel van Grand Prix Radio. Dankjewel voor het luisteren. Dank weer de gasten aan tafel.
Jij bedankt voor het presenteren.
Ja, dankjewel, Frederik.
Jij bedankt voor de grap.
Mocht je nog niet hebben geabonneerd, doe het dan via de verschillende... Ik ga gewoon door, mensen. Via de verschillende kanalen. Luister via podcastluisteren.nl of luister via de website grandprixradio.nl. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we onder andere vooruitblikken op de tweede Grand Prix van het seizoen in Bahrein. Een race die eigenlijk sinds dat het een avondrace is geworden best wel te pruim is.
Durf je nu al top 3 te geven, René?
Nou, Leclerc, Vettel, Verstappen.
Goeie.
Tot volgende week.
Skiën doe je veilig.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.